Vandaag willen we even de diepte ingaan. Voor sommigen van jullie die misschien wat bekend zijn met diepzeeduiken, of misschien sommigen die dat uiteindelijk waarschijnlijk ook op televisie wel eens bekeken hebben. We zien vaak op televisie van die series over de natuur, dan komen het berenleven komt voorbij, het vossenleven komt voorbij, de ijsberen komen voorbij. En af en toe zie je ook mensen die gaan diepzeeduiken. En dan gaan ze natuurlijk naar beneden, dan gaan ze naar die koralen, dan gaan ze naar die vissen die daar helemaal op een diepte leven, die in een hogere gedeelte van het water niet voorkomen. En dan zien ze allemaal van die koralen, dan zien ze allemaal van die vissen die eigenlijk door andere mensen nooit gezien worden. En door die documentaires krijgen wij dan ook uiteindelijk een inzicht in wat er heel diep onder water gebeurt. En de kleuren, de vormen, de koralen, de vissen. Het is uiteindelijk een hele bijzondere, mooie en prachtige wereld. Dat gezegd hebbende, als we naar de wereld kijken van kerken, dan zien we dat van het boek van Romeinen gezegd wordt door veel mensen dat dat eigenlijk in tegenstelling is tot het boek van Jacobus. We zullen daar straks iets meer over zeggen hoe dat precies ontstaan is, maar we weten dat dat ontstaan is ten tijde van Maarten Luther. Velen zeggen dan dat het boek van Romeinen een leer brengt van geloof zonder werken en dat het boek van Jacobus een boek zou zijn wat zegt, maar het gaat om geloof en werken. Als we naar het eerste hoofdstuk van het boek van Romeinen kijken, dan zien we daar dat Paulus een hele belangrijke uitspraak doet. Hij zegt in Romeinen 1 vers 5, door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben, door Christus, om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen. En als je dan naar vers 5 kijkt, dan zien we inderdaad hier een belangrijk aspect, een belangrijk thema, hoe Paulus zijn brief begint. En dan zegt hij heel simpelweg dat die genade die wij ontvangen hebben, dat apostelschap wat wij ontvangen hebben, dat is om geloofsgehoorzaamheid te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen. Dat is waar het boek van Romeinen mee begint. Geloofsgehoorzaamheid. Dat is wat het geloof is. Hoe sluit Paulus dat mooie boek af van Romeinen? Hij zegt in hoofdstuk 16, vers 25 en 26, hem nu die bij machte is u te versterken naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God. En dan staat er weer die befaamde woorden die we al in hoofdstuk 1 tegenkwamen, tot bewerking van de gehoorzaamheid des geloofs, bekendgemaakt onder alle volken. Hem, de alleenwijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dus aan het einde van het boek, hoofdstuk 16, voordat hij zijn boek weer af gaat sluiten, zegt Paulus in dat prachtige boek, waar sommige mensen dan inderdaad willen zeggen, Paulus die sprak over geloof zonder werken en Jacobus spreekt over geloof plus de werken. Maar kijk je goed naar het boek van Romeinen, Wat voor velen uiteindelijk een parel is als het gaat over geloof. Dit is wat Paulus leerde. En dan nu opnieuw in hoofdstuk 16. Daar relateert hij dat ook weer terug aan de openbaring van de geheimenis. Eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard en door profetische schriften. Dus het was allemaal volgens de profetische schriften. En dat is op dit moment het Oude Testament. En weer opnieuw tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs. En dan staat er dit bekendgemaakt onder alle volken. In Romeinen 1 was het aan de heidenen. Maar nu als hij zijn boek afsluit, maakt hij het als het ware volledig compleet. Niet alleen aan de heidenen, maar uiteindelijk ook aan alle volken. Zowel de Jood als de heiden. En dan vragen wij natuurlijk, is dit het boek waar sommigen dan inderdaad van willen zeggen, Paulus leerde een leer, geloof alleen, zaligheid door geloof alleen? Wat leert dit boek? Leert dit boek een redding door geloof? En het antwoord is ja. Maar leert dit boek een redding door geloof alleen? En dan moeten we zeggen, nee, dat is niet wat er staat. Zelfs als we naar het midden van dit boek gaan kijken, Romeinen hoofdstuk 6, dan lezen wij in vers 17 en 18, maar Gode zij dank, gij waart slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht die u overgeleverd is. En vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid. Dus als Paulus hier gaat spreken over het vrijgemaakt zijn van de zonde, om in dienst te komen van de gerechtigheid, dan noemt hij dat in vers 17, maar Gode zij dank, gij waart slaven der zonde, maar gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht die u overgeleverd is. Wat was nou dat vorm van onderricht? Dat was de prediking van het geloof. En dat gaat niet zonder gehoorzaamheid. Het gaat niet met werken der wet. Want dat is nou hetgene wat Paulus uiteindelijk in het boek van Romeinen heel sterk wil benadrukken. Een mens wordt niet gerechtvaardigd door de werken van de werken der wet. Met andere woorden, door een bepaald wettisch systeem na te streven, kan een mens nooit gerechtvaardigd worden. Dat is wat Paulus wil benadrukken in dat boek van Romeinen en natuurlijk ook in alle andere boeken. Dus wat is hier het element? Het element is, een mens kan nooit gerechtvaardigd worden op basis van dat je een systeem van werken zou volgen. En de Bijbel laat ook heel duidelijk zien waarom. Romeinen 7 laat heel duidelijk zien dat Paulus zegt, ik wil het goede wel doen, maar het lukt niet. Ik wil het kwade wel afwijzen, maar dat lukt mij ook niet. Ik, ellendig mens, zegt hij in hoofdstuk 7, wie gaat mij verlossen van dit lichaam des doods? Dat niet kan doen wat God gevraagd heb op basis van de wet die hij heeft gegeven. En zo komt Paulus inderdaad tot die uitspraak, het is geloof. Maar dat geloof staat niet los van gehoorzaamheid aan dat geloof. En dat is waar Paulus over spreekt. Vele van deze gedachten, als we spreken over Romeinen en Jacobus, die komen allemaal voort uit de tijd van Maarten Luther. Nou, als we even teruggaan in de kerkgeschiedenis, dan zien we in Handelingen 2, ongeveer 35 na Christus, 33, wie zal het precies zeggen? Wat zien we dan? Daar zien we de gemeente geboren worden. Er is een eenheid. Er is een vastbeslotenheid van alle gelovigen om zich vast te houden aan de leer van de apostelen. Maar goed, als we dan de kerkgeschiedenis gaan volgen, dan zien we dat in 200 en 300 de gelovigen die gaan bepaalde dingen loslaten. Er worden bepaalde concilies worden er uitgevaardigd over de persoon van Christus. We zien uiteindelijk dat er in 606 de eerste paus officieel wordt aangesteld. En dan zeggen we natuurlijk het Rooms-Katholicisme. Nou, en wat deed het Rooms-Katholicisme? Het Rooms-Katholicisme dat ging op een bepaald moment een nadruk leggen op het feit dat een mens niet alleen maar gered kon worden door geloof, maar juist ook door de werken. We gaan een stukje vooruit. Dus de 1600s. Maarten Luther komt. Maarten Luther ziet dat er in het katholicisme een aantal dingen fout gegaan zijn. En die waren ook duidelijk fout gegaan. We kijken naar de aflatingen. We kijken naar het feit dat mensen geleerd werd dat zij door Maria tot God moesten komen. En een aantal andere dingen. Maar waar Maarten Luther uiteindelijk, wat Maarten Luther uiteindelijk ging zeggen, er zijn drie sola's. Sola fide, sola gratia en sola scriptura. En dat was eigenlijk heel mooi. Want wat betekenen die dingen? Sola scriptura betekent alleen de schrift. Sola gratia betekent alleen genade. En sola fide betekent alleen geloof. Maar dat is nu één punt waar Maarten Luther uiteindelijk een scheve schaats is gaan rijden als het gaat over de werkelijke interpretatie. En dat wat er toen gebeurde, toen Maarten Luther bij het boek van Jacobus kwam, toen zei hij ineens van, met deze letterlijke woorden, dat is een brief van stro. En wat impliceert dat? Stro is natuurlijk iets wat heel makkelijk verbrandt. Stro is iets wat heel dun is, wat heel zacht is, wat heel makkelijk kapot gemaakt kan worden. Dus eigenlijk wat Maarten Luther bij implicatie zei, het boek van Jacobus is eigenlijk een beetje een heel simpel, eenvoudig. Eigenlijk is het iets waar we eigenlijk geen rekening mee hoeven te houden. Dit is wat Maarten Luther schreef over het boek van Jacobus. De brief van Jacobus, hoewel deze door de oude verworpen is, prijs ik en ik houd deze voor goed. Omdat hij in het geheel geen menselijke lering neerzet, omdat hij krachtig met de wet van God bezig is. Maar dan zegt hij dit. Maar ik acht deze brief geen geschrift van de apostel. En de reden daarvoor is deze. Hij gaat onder meer in tegen Sint Paulus en allerlei andere schriftgegevens door de rechtvaardiging aan de werken toe te schrijven en te zeggen dat Abraham uit werken rechtvaardig geworden is toen hij zijn zoon offerde, terwijl Sint Paulus in Romeinen 4 leert dat Abraham zonder werken alleen door het geloof rechtvaardig geworden is, die bewijst dat daar met Genesis 15 vers 6 voordat hij zijn zoon offert. En dat zien we natuurlijk als we naar dat boek van Jacobus gaan kijken. Daar zegt Jacobus letterlijk, Abraham werd niet gerechtvaardigd door geloof alleen, maar toen zijn geloof samenging met zijn werken. En daar zegt Maarten Luther van, als je naar het boek van Romeinen gaat kijken, dan staat er dat Abraham gerechtvaardigd was voordat hij zijn zoon offerde. En dat is hetgene waar wij aan het diepzeeduiken zijn. Daar is het punt gekomen waar we naar die koralen gaan kijken. Daar is het punt aangekomen dat we die vissen gaan onderzoeken. Daar is het punt gekomen dat we heel diep gaan als we spreken over deze dingen. Want in de eerste plaats, als Romeinen spreekt over het feit dat een mens gerechtvaardigd wordt door geloof, en dan staat er niet alleen geloof, nee, dan staat er, hij werd behouden, hij werd rechtvaardig verklaard door het geloof. Maar wat is daar het contrast? Het contrast in Romeinen is de werken der wet. Ook daar kon Abraham niet door gered worden. Dus het was inderdaad zijn geloof wat hem voor rechtvaardigheid werd gerekend. En dat is iets waar Jacobus als het ware zich minder sterk mee bezighoudt. Jacobus houdt zich bezig met het geloof dat niet los kan staan van werken. Romeinen hebben het veel meer over het feit dat een mens gered wordt door geloof. Niet op basis van werken der wet, maar dat geloof staat niet los van de gehoorzaamheid die dat geloof vraagt, als dat geloof in het leven van de persoon gekomen is. Wat ook interessant is, is als je naar de quotatie leest, de voorrede die Maarten Luther schrijft over het boek Jacobus, dan zegt hij ook, en dan lees ik opnieuw, dat Abraham zonder werken alleen door het geloof gerechtvaardigd geworden is. En dan is de vraag, waar staat in het boek van Romeinen dat hij door geloof alleen behouden werd? En dat staat er niet. Het woord alleen wordt niet gebruikt in het boek van Romeinen. Er wordt wel gesproken over geloof, maar er wordt niet gesproken over geloof alleen. En zo is het opnieuw belangrijk om te zien dat het boek van Romeinen spreekt over een rechtvaardigmaking door het geloof, niet het geloof alleen. Maar het boek van Romeinen spreekt ook over het feit, het geloof dat wordt gepredikt om gehoorzaamheid daaraan te krijgen als je dat hebt. Het is eigenlijk heel simpel, maar het is door de eeuwen heen, is het zo verdraaid geworden. Of anders gesteld, we kunnen ook dit zeggen. Niemand kan door het systeem van de wet, of dat nou de 10 geboden waren, of wat voor andere wet dat ook maar is, niemand kan door het systeem van de wet gerechtvaardigd worden. Maar wel door het systeem van het geloof. Met andere woorden, het geloof en werken, dat hoort bij elkaar als een vis en water bij elkaar hoort. Dat hoort zoals een stoel bij een tafel hoort. Dat hoort tot elkaar zoals een computer en elektriciteit bij elkaar hoort. Maar wat is er gebeurd? Uiteindelijk zien we dat het sinds de tijd van Maarten Luther, zien we dat in zoveel gemeenschappen zien we dat naar voren komen. Er wordt gesproken over geloof alleen. Geloof alleen. En ik denk dat we soms mogen zeggen dat zelfs in de gemeente, daar wordt soms over dat soort dingen gesproken. Oh, het gaat om Jezus. Maar weet je, Jezus en zijn leer kan je niet van elkaar afhalen. Jezus en het Nieuwe Testament kan je niet losmaken van elkaar. En zo komen we terug op dat eenvoudige, belangrijke principe. Wat predikte Paulus? Een evangelie om gehoorzaamheid aan dat evangelie, niet aan de werken der wet, maar om gehoorzaamheid aan dat evangelie te prediken, uiteindelijk onder alle mensen. En dat zien we. Geloof alleen. Het zijn twee woorden die maar twee keer voorkomen in de Bijbel. Eén keer in het boek van Marcus, waar Jezus tot een man zegt die een lichamelijk probleem hebt, dat hij letterlijk zegt, geloof alleenlijk. Maar er is nog een tweede. En die vinden we natuurlijk in dat prachtige boek van Jacobus. En daar zien we dat er geschreven staat, als we gaan kijken naar hoofdstuk 2, een mens wordt niet behouden door geloof alleen. Dus dan zitten we in het negatieve. Daar worden die twee woorden opnieuw gebruikt. Geloof alleen, maar dan in het negatieve. Een mens wordt niet behouden door geloof alleen, maar als zijn geloof samengaat met zijn werken. En zo zegt Jacobus hoofdstuk 2, maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Is Abraham onze vader niet uit werken gerechtvaardigd, toen hij Isaak zijn zoon op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt geworden is. En de schrift is vervuld die zegt, en Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend en hij werd een vriend van God genoemd. En zo eindigt hij in Jacobus 2 vers 26, want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof, dus weer helemaal weg van die werken van de wet, want daar kan een mens niet door gerechtvaardigd worden, maar wel door het geloof. Maar het geloof staat nooit los van werken en gehoorzaamheid. Dat is het grote punt wat we vandaag ook in die zin dan naar voren willen brengen. We eindigen met de prachtige woorden van Jezus. Uit Matteüs hoofdstuk 7. Eenvoudig, simpel. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is? Vanochtend hebben we hier in onze Bijbelstudie ook even kort over gesproken. Wat hoor je? En je hoeft nu niet te antwoorden in die zin, maar wat hoor je als je de woorden hoort, niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere? Wat hoor je als je het woord Heere hoort? Wat impliceert dat woord? Weet je wat dit woord in het Grieks betekent? In het Grieks betekent dit woord letterlijk vertaald machthebber. Enige machthebber. Zoals Matteüs in hoofdstuk 28 zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dus eigenlijk, als je deze woorden vertaalt naar het Nederlands, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, dan staat hier, niet een ieder die tot mij zegt, machthebber. Alle machthebber in hemel en op aarde zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Ik sta er altijd weer een klein beetje verbaasd van. Als we dat volgende vers gaan lezen, dan staat er ook letterlijk dit. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, machthebber, absolute machthebber, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam boze geesten uitgedreven? En in uw naam vele krachten gedaan? Als ik dit vers lees, dan denk ik altijd, Gert-Jan, hoe ziet jouw leven er werkelijk uit? Want ik hoef niet aan iemand anders te gaan denken. Ik hoef als het ware niet aan Maarten Luther te gaan denken. Als ik deze tekst lees, moet ik naar mezelf kijken. In de eerste plaats kijken we naar onszelf. En dan staat er in deze tekst letterlijk vele. Kan jij het je voorstellen? Weet je wat dit vraagt? Dit vraagt om zelfreflectie. Dit vraagt erom, wie is nou werkelijk de machthebber in jouw leven? Wie is nou werkelijk degene die mag bepalen hoe jij je leven leidt? Wie is degene die werkelijk mag bepalen hoe jij omgaat met je vrouw? Wie is degene die nou werkelijk mag bepalen hoe jij omgaat met je man? Wie is nou degene die werkelijk mag bepalen hoe jij omgaat met je werk? Wie mag er nou werkelijk gaan bepalen hoe jij omgaat met je broeder en met je zuster? Je emoties? Nee. Jouw gedachten? Nee. De Bijbel zegt in Colossense: laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Dat is waar het om gaat. Maar opnieuw, vers 22. En dat vele, dat staat natuurlijk in contrast tot weinigen. Maar vele zullen te dien dagen tegen Jezus zeggen. Kan je het je voorstellen? Er is een dag dat sommige mensen tegen Jezus zullen zeggen: Jezus, alles is goed, hè? Jezus zegt: nee, alles is niet goed. Sommige mensen zullen dan inderdaad zeggen: ja, maar ik heb geprofeteerd in uw naam. Ik heb boze geesten uitgedreven. En ik heb vele krachten gedaan in uw naam. En dan zal ik openlijk zeggen: ik heb u nooit gekend. En broeders en zusters, als ik deze woorden lees, ik probeer die in de eerste plaats toe te passen op mezelf. Want weet je, het is zo makkelijk om iemand anders te vinden waar je van denkt van, oh ja, die valt wel in die categorie. Maar durven wij naar onszelf te kijken? Durven wij in de spiegel te kijken van de waarheid? En dan zal ik openlijk zeggen: ik heb u nooit gekend. Een ieder nu, vers 24, die deze mijn woorden hoort en ze doet, die zal ik gelijk op een verstandig mens die zijn huis bouwde op de rots. De regen viel, de stromen kwamen, de winden waaiden en stortten zich op dat huis. En het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. Wat een prachtige woorden zijn dit. Weet je wat dit vers betekent in letterlijke 2024 taal? Iemand die zijn geloof bouwt op Jezus. Iemand die de wil van Jezus elke dag opnieuw leeft. Wat staat daarvan geschreven? De regens vielen neer. Is dat letterlijk regen? En wij weten natuurlijk dat Jezus hier een figuurlijke taal gebruikt. Want hij zegt: degene die zo leeft, die heeft zijn huis gebouwd op een rots. Van wie kunnen we zeggen dat hij een huis heeft dat op een rots gebouwd is? Nee. Dit is een diepere manier van spreken. Maar kijk dan opnieuw en laten we dat in de taal van vandaag gaan vertalen. Degene die de leer van Jezus hoort, die de leer van Jezus doet, als de regen komt, het gaat goed met die persoon. Met andere woorden, als er uitdagingen van het leven komen, het gaat goed met die persoon. Als de teleurstellingen komen, menselijke teleurstellingen, het gaat goed met die persoon. Of zoals de tekst dan zegt, of de regen nou komt en de stromen kwamen, de winden waaiden en stortten zich op dat huis. Het viel niet in, want het was op de rots gebouwd. Broeders en zusters, hier zit de grote parel van het diepzeeduiken. Hier zie je opnieuw weer de koralen, die prachtige vissen, die niemand ziet, dan jij alleen, op het moment dat jij de woorden van Jezus hoort en die woorden doet. Simpel, eenvoudig, in geloofsvertrouwen. Niet in een blind geloof, maar in het vertrouwen dat Hij is, dat Jezus gekomen is. En wat gebeurt er dan? Teleurstellingen komen, maar je bent stabiel. Je gelooft en je vertrouwt. De harde zaken van het leven komen op jouw pad. Het geeft niet, want je huis staat op de rots. Dat is het mooie van een diep vertrouwen in God, maar dat niet alleen. Een diep vertrouwen die gekoppeld wordt aan een volledige, totale toewijding en gehoorzaamheid aan zijn wil. En een ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijk op een dwaas man die zijn huis bouwde op het zand. De regen viel neer, de stromen kwamen, de winden waaiden en sloegen tegen dat huis en het viel in en zijn val was groot. Amen.